Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de torenhoge energierekening van Shell CEO Ben van Beurden, de duurzame drijfveren van uw presentator van dienst en de enorme hoeveelheid rondslingerende mondkapjes in Nederland. Het is denk ik niemand ontgaan. We zagen al in het voorjaar dat meer koeten en nesten mee bouwden. Overal waar je kijkt zie je mondkapjes op straat liggen. En als ze daar liggen, komen ze ook in beken en rivieren terecht en in het riool. Ze worden een steeds grotere bedreiging voor het milieu. In een nieuwe studie, onlangs gepubliceerd in Nature, waarschuwen wetenschappers voor de enorme toename van rondslingerende mondmaskers. Tussen maart en oktober vorig jaar zagen we in landen als Nederland, Spanje, Duitsland, Australië, Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten een 84-voudige toename. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eerst die dingen opzetten om elkaar niet ziek te maken en daarna het klimaat ermee vermoorden. Gooi ze zorgvuldig weg. Je hebt werkelijk nog nooit zo makkelijk iets bij kunnen dragen aan een betere wereld. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Haar bedrijf zet games in om hele grote groepen mensen te activeren naar een betere, duurzame toekomst. Yvette, jij had een bijzonder bericht meegenomen om deze aflevering mee te beginnen. Een FD-artikel van 2 weken geleden, dat ging over het verduurzamen van de Shell-villa van meneer Van Beurden. Vertel.
Ja, nou, dat leek me heel gepast een beetje aan het einde van het jaar. Want na alle opinie over het klimaatbeleid van de nieuwe formatie, ja, wilde ik jullie toch wel even verblijden met dit pareltje van een artikel. Zoals jullie vast hebben meegekregen, heeft Ben van Beurden, CEO Shell, zijn huis op Funda gezet. En in dat kader heeft het FD onze kick-ass ondernemer Suze Gehem en Lars Boele gevraagd of eigenlijk om ongevraagd advies te geven. En dat vond ik zo briljant. Want zijn huis staat te koop voor 6,5 miljoen. 678 vierkante meter, 9 slaapkamers, 5 badkamers, zelfs een sportruimte, inclusief infrarood sauna. Het stond er allemaal op. En label G, want niet bekend bij Milieu Centraal. Nou, dit artikel beschrijft hilarisch op welke wijze, op welke kansen Ben van Beurden allemaal in kan spelen om zijn huis te verduurzamen. Natuurlijk van het gas af, isolatie, maar ook een zonnepergola met PV in zijn gigantische tuin. Aquathermie in de sloot langs zijn huis, ledlampen in de kroonluchters, ga zo maar door. Ja, en dit allemaal voor een luttele ton kan hij zijn prachtige villa verduurzamen. Dus met een geschatte energierekening van 4800 euro per jaar, natuurlijk best wel massive, maar kan die wel gewoon terug worden verdiend in 15 tot 20 jaar.
Ja.
Dus ja, wat ik nou briljant vond aan dit artikel is, wat zou er nou gebeuren als wij de waarde van huizen meegaan wegen, of de waarde gaan meewegen in wat de investering zou moeten kosten als we dit allemaal energie neutraal moeten krijgen. Ja. Of in balans met het klimaat.
Het zit natuurlijk al een beetje verstopt in een energielabel. Hè? Dus ja, je denkt, een heel laag label, dat
zeker,
wordt
zeker, als we nou op Funda gaan vermelden wat het nou gaat kosten om deze woning ook nog eens een keer toekomstbestendig te maken. Nou, dan kunnen we dat meewegen.
Yvette, dankjewel. Het wordt een wat andere uitzending dan jullie van ons gewend zijn. Op verzoek van de redactie draaien we de rollen om. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Collega John van Schagen en Yvette gaan de vragen stellen. En ik mag ze beantwoorden. Nou, laten we maar beginnen.
BNR Duurzaam.
Hij werd geboren in Enschede op 4 augustus 1961. En als je wilt weten hoe hij zijn nogal ongewone jeugd beleefde, dan verwijs ik je graag naar zijn boek Volkomen Onnatuurlijk Gedrag. Ligt inmiddels in de winkels. We gaan met hem in gesprek over zijn inspiratiebronnen en liefde voor de planeet. Harm, van harte welkom in je eigen uitzending.
Ja, dankjewel.
Ja, heb je er zin in?
Ja, dat wel.
Het beetje is
altijd
spannend?
Nou, dat gaat wel, maar ik zit altijd veel liever aan de vraagkant. Want daar ligt veel meer mijn toegevoegde waarde dan in de briljante antwoorden. Maar ik ga mijn best doen.
Ja, en dat gaan we doen aan de hand van een aantal fragmenten die je zelf hebt uitgekozen. Mm-hmm. Laten we even beginnen met de eerste.
Laten we dansen, liefste. Dansen aan zee.
Ja, nu denken mensen misschien dat er iets heel romantisch gaat komen. Maar ja. Deze band, eigenlijk een trip met deze band, heeft jou destijds geïnspireerd of eigenlijk jouw ogen geopend?
Ja, dat was Bluff. Daar ging ik in 1999 mee naar Spitsbergen, omdat we in het kader van de uitreiking van de Zilveren Harp zo'n reis mochten maken met het meest noordelijke popconcert alle tijden op groene stroom. En ook meteen om het lot van de ijsbeer, wat toen al heel slecht was, onder de aandacht te brengen. En ik ben daar ook heel goed bevriend geraakt met Chris. Dus de fragmenten geven mij altijd enige emotie die niet al te lang daarna met een motorongeluk om het leven is gekomen. Maar het mooie was, we kwamen aan op Spitsbergen en het was permanent donker ongeveer en zwaar bewolkt. Dus geen zon te zien. En toen wist iedereen nog niet zo heel goed wat zonnepanelen waren. Dus die hebben wij prominent voor in beeld gelegd en een verlengsnoer onder de sneeuw verstopt en het dieselaggregaat op 2 kilometer afstand aangetrapt. En toen hadden we groene stroom.
Ja.
En, maar ja, dat toen zag ik al, we voeren met een Noorse boot langs hele hoge ijswanden waar gigantische stukken ijs afbraken. Dus je met je vinger daarin kon je gewoon inprikken. Zo zacht was het toen al. En een ijsbeer, nou, dat is denk ik algemeen bekend, is afhankelijk van drijfijs, wat van goede kwaliteit is, en ook landijs. Ja, dat was toen al drama. Toen dacht ik, oh mijn hemel, hier moeten we echt iets mee doen. Ik was al bezig met de zure regen en het gat in de ozonlaag, maar toen is het kwartje echt verkeerd gevallen. En,
ja. Voelde jij die eerste jaren, want we hebben het over 99, dat is ruim 20 jaar geleden. Voelde jij je toen ook een soort van roepende in de woestijn?
Nou, echt letterlijk soms. Want ik stond voor het Wereld Natuurfonds ook wel eens ver weg. En dan dacht ik van, jongens, dit is letterlijk woestijn aan het worden. De Sahara rukt op. Of hier is ontbossing zo dramatische vorm aan het aannemen. Dat moet iedereen weten in de Amazone. En dan wist je bijna niet tegen wie je het vertellen moest. Het moest altijd in de vorm van een mooi tv-programma of niet te schokkend. En ik werd daar soms ook heel boos en gefrustreerd van. Ja. Dat is langzamerhand omgeslagen in een soort pitbull gedrag. CEO's in de billen bijten, maar ja.
Ja, toch heb ik jou de afgelopen tijd ook regelmatig horen zeggen, ja, die apocalyptische boodschap, die heb ik jarenlang verkondigd, maar ja, ik ben er inmiddels achter, dat werkt niet.
Nou, wisselend. Als je voor grote groepen jonge luisteraart van 15 tot zeg 30, neem een ruime schatting, dan werkt het niet om te gaan praten over verzuipende ijsberen, want dan zie je, zij moeten gewoon nog een heel leven mee. En dan klappen die ogen een beetje glazig weg, zeggen ze, nou ja, dan maar geen ijsbeer, wat moet ik ermee? Aan de andere kant, een combinatie van keihard zeggen waar het op staat. Van jongens, haal op met wegkijken. Dit gebeurt er. Dit en gewoon ook echt de allerergste dingen noemen. En die zijn dramatisch af en toe. En we doen nog heel beschaafd erover in Nederland. Het gaat soms vele malen slechter dan wij überhaupt op ons bord krijgen. Als je dat combineert met hele goede dingen die er gebeuren, prachtige technische ontwikkelingen, hele mooie persoonlijke ontwikkelingen, ja, dan heb je een soort goede cocktail en een beetje kijken bij welke groep, welke boodschap het beste landt.
Maar ik ben wel benieuwd, Harm. Want volgens mij was die reis naar Spitsbergen niet het eerste moment dat je dacht, het moet anders. Wanneer was dat wel voor jou? Was dat al de jongere leeftijd?
Nou, dat was echt bizar, hoor. Dat was in 1972 kwam het rapport van de Club van Rome.
Ja.
Met een aantal mensen werk ik nog steeds samen nu. Dus dat kon ik toen ook niet voorzien. Limit to the growth, grens aan de groei kwam uit. En dat was net na, of een paar jaar na Biafra, wat ik niet begreep. En na de tapijtbombardementen in Vietnam, wat ik als jochie niet begreep. Toen kwam het derde ding. Ik las dat in de krantensamenvatting. En ik begreep het natuurlijk niet helemaal. Maar ik kreeg wel het idee mee van eindeloze groei. Dat kan helemaal niet.
Ja.
En toen kreeg ik een soort een hele rare mindset van, jongens, maar hoe gaan we dat dan doen? En dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. En toen, ja, dat is echt zo'n kind van de jaren 70. Dus de hupzure regen moet eruit en het gat om de ozonlaag moet weg en die neutronenbommen opzodemieteren. En toen kwam die hele klimaatscheisse. En dat was niet met één demonstratietje op te lossen.
Nee.
Dus toen hadden we echt een serieus probleem. En dat is er nog steeds.
En hoe heb jij je rol gevonden in de beweging die je wil bewerkstelligen? Je bent bij BNR gekomen. Je rol in de media, heb je die ook bewust om die reden opgezocht? Of?
Ja, dat is wel echt zo gegroeid vanuit het ambassadeurschap van het Wereld Natuurfonds. Want ik was al veel met ze aan het doen, maar door de reis naar Spitsbergen ben ik officieel ambassadeur geworden voor What It's Worth. En dat is nu 23 plus jaar of zo. En dan krijg je ook wel hele state-of-the-art informatie van hoe gaat het en wat kunnen we ook doen vanuit zo'n club. En dan zoek je ook kanalen daarvoor. En als je ergens mee omgaat, word je erdoor besmet. Goede vergelijking in deze tijd. En dan gaat dat gewoon rollen. En dan merk je ook, hey, door je rol als mediafiguur, hoe raar dat soms ook is, kan je gewoon dingen verbinden of op de kaart zetten, ja, of versnellen of aanduwen of in de wielen rijden. Nou ja, en dat ben ik toen maar gaan doen. En dan houdt het niet meer op. Dus ik kan nu 90 uur per week klimaatdingen doen.
Ja, goed. We gaan luisteren naar het volgende fragment.
The concept is this: make ecocide an international crime. What do we mean by ecocide? Quite simply, the destruction of ecosystems. Just as homicide is killing a person, or genocide is destroying a people.
Ja, we wilden van jou weten welke duurzame frontrunner inspireert jou. Wie is dit?
Ja, dat is mevrouw Jojo Meta, hoe je het zeggen wil, van Stop Ecocide International. Die zag ik afgelopen jaar, ik ken haar er al wel, maar ik heb haar nu zelf ontmoet en ook lang mee gepraat op Springtijd. Dat is een driedaagse bijeenkomst van redelijk donkergroene mensen uit de hele brede laag van de bevolking. Dus bouwers en politiek, ja. En af en toe huppelt er ook een prinsje doorheen. En iedereen die denkt, we moeten die wereld gaan verbeteren. Nou, dat zit dan 3 dagen per jaar op de Schelling. Dat doe ik elk jaar fanatiek aan mee, ook als moderator. En toen was zij daar. En dit zijn wel, het is ook wel weer zo'n doemboodschap, maar het is ook wel gewoon beestje bij de naam noemen. Hè? Je bent, als je bepaald soort gedrag hebt, persoonlijk of als, met name als bedrijf of als politiek, ben je gewoon het ecosysteem aan het vermoorden. Dat mogen we wel zeggen bij mensenrechten, dat mogen we wel op een heleboel andere manieren zeggen. Maar hier, omdat we er allemaal in zitten, gaan we daar heel tactisch mee om. We kijken een beetje weg en we rommelen een beetje en we polderen nog wat. En dan, dat schiet gewoon. Je moet het ook gewoon echt durven zeggen. Het is gewoon ecocide.
Ja, tegelijkertijd zijn we natuurlijk voor onze dagelijkse luxe ook heel erg afhankelijk van die vervuilende corpus. Hè? Dus ergens, je zegt het al, het klinkt ook een beetje dubbel.
Ja, maar dat is die hele transitie die we nu moeten gaan maken. Hè? Want wat is nou de dagelijkse luxe? Ik merk dat ik de afgelopen 10 jaar extreem versimpeld ben in waar ik waarde aan hecht. Heeft corona ook aan bijgedragen? Wat heeft echte waarde? Wat heel iets anders is dan economische waarde. En waarom kunnen banken in een crisistijd geld bijdrukken als ze tekortkomen, de systeembanken? En moet je thuis, als je tekortkomt door COVID of door wat dan ook, gewoon je hypotheek betalen? Er zit zoveel ruimte tussen. En wij kunnen nu met elkaar gaan bepalen, is 4 dagen naar Bali op en neer vliegen met 2 keer een gierend stressmoment op zo'n luchthaven, is dat geluk? Of is dat door commercie aangepraat flauwekul waar we met z'n allen nog achteraan rennen? En kunnen we veel beter zeggen, hey, wat heeft echte waarde? Echt contact, echte dingen genieten. En of je dan mango's eet of een knolraap, daar zit het vaak niet in, hoor.
Nee.
Dus dan kies ik echt met heel veel plezier voor de knolraap.
Ja, Yvette, Ecocide, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het een beetje dubbel. Enerzijds vind ik het heel goed, de beweging die Jojo Meta maakt. Ook een agenda of een milieucentraal of een milieudefensie die grote corporates voor het gerecht sleept. Van joh, zijn jullie wel maatschappelijk verantwoordelijk bezig? Anderzijds geloof ik er heel erg in dat de meeste mensen best wel willen verduurzamen. In de lijn van Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Ja, ik ontsprong van energie toen ik dat boek las. Want ik geloof erin dat precies hetzelfde op die manier de meeste mensen best wel willen verduurzamen.
Vast. Maar de meeste mensen zijn geen CEO van grote bedrijven. Ja. Toen we op 23 augustus samen met John onze eerste uitzending van dit jaar maakten, was 3M in de Schelde gewoon illegaal aan het lozen van rotzooi waar je last van je longen van krijgt.
Vreselijk, maar dat komt
omdat nog gewoon.
Ik denk mensen in hun functie koppelen los wat ze voor waarde hechten aan mensen in hun persoonlijke privéomstandigheden. En als die hypothese waar is, de meeste mensen willen best wel verduurzamen, dan streven we ook hopeloos de verkeerde strategie na. Want we zijn aan het reguleren. We zijn aan het beboeten. Dat is wat Jojo natuurlijk aan het doen is. Dus die ICC. We zijn aan het subsidiëren. Dat doe je eigenlijk alleen maar als mensen niet willen. En die lijn moet ook gevolgd worden. Hè? Om die achterblijvers, om die te zeggen, jongens, het is klaar nu. We hebben nu een ondergrens. Daar gaan we niet voorbij. Maar ik denk dat we 80%, de Pareto-regel, 80% van onze tijd moeten we stoppen in de mensen die wel willen. En dat is bijna iedereen in mijn stelling. En dan moeten we ze gaan informeren. Dan moeten we ze gaan enthousiasmeren, inspireren. En ik denk dat we dan met elkaar snappen dat iedereen een radartje is in het geheel.
Zeker.
En met elkaar die transitie maken.
Maar als je daarnaast zo'n jojo hebt die dan durft te zeggen van, en dat zeggen de Wouter van Dieres van deze wereld en heel veel andere mensen ook. En dat moet echt naast elkaar. Als je op dit moment een bedrijf hebt, of dat nou een MKB is of een multinational, en je maakt winst en je bent niet circulair, geldt bijna voor alle bedrijven, dan maak je die winst nog steeds op kosten van de toekomst. Dus dat is Ecocide.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
In deze speciale aflevering van BNR Duurzaam interviewen we de man die normaal gesproken zelf de vragen stelt over zijn drijfveren en voorbeelden voor een betere wereld. Mijn naam is John van Schagen, ons groene geweten is Yvette Watson. En Harm Edens, bevalt het tot dusver?
Ja, maar ik merk wel dat ik, als je daar staat, blijf je rustiger.
Ja, ik zie het inderdaad. De emotiemeter die steekt af en toe.
Het is heel goed dat ik normaal gesproken de vraag stel.
Ja.
It all started in Iceland.
I think I'm so certain to get wet, I'll take my boots off.
I never imagined that you could see glaciers this big disappearing in such a short time.
Ja, dit was het volgende fragment.
Ik kan die muziek niet horen, daar heb ik alweer kippenvel. En,
Zie het aan je.
Ja,
Chasing meer. Ice, de Chasing documentaire. Ice. Waar gaat die over?
Nou, dat is een groepje wetenschappers die bij 4 of 6 van de grootste gletsjers op de wereld, dus Groenland en waar zit het allemaal, camera's ophangen. En die maken elk jaar een foto, of elk uur een foto. En na een jaar tig zetten ze die foto's achter elkaar, krijg je dus een klein filmpje. En dan zie je dat ijs zo achteruit
rennen. Heel confronterend.
Het is afschuwelijk. En die film bestaat al lang. Het is een van de 6, 7 films die ik samen met Maurits Groen in Nederland voor het grote publiek naar binnen heb gebracht. The Age of Stupid en Silent Snow en pas nog Beyond Zero. Dat zijn allemaal goede dingen om naar te kijken. Maar in deze film, en dat kan je op YouTube als los stukje zien, daar zit een moment dat een van die onderzoekers zijn tentje heeft opgeslagen. En dan is hij aan het bellen. En dan ineens hoor je een soort rage kraak. En dan zegt hij, en dat is echt het allerergste moment uit de film, zegt Peter, wait, I think it's starting. En dan heeft hij per ongeluk zijn tentje aan de rand van een gletsjer opgesteld, die op dat moment begint te ontploffen. En dan zie je een instorting van een ijsvlakte gigantisch groot. Je weet helemaal niet waar je naar kijkt. En op een gegeven moment gaat dat over naar een collegezaal in Cambridge of weet ik veel waar. En dan legt een hoogleraar uit waar je nou naar kijkt. En dan komt er een plattegrondje op de ijsvlakte die op dat moment aan het kolken en aan het instorten is. En dan blijkt dat ter grootte te zijn van de helft van Manhattan, de zuidkant van Manhattan. En de pieken die je omhoog ziet schieten, die zijn 2 keer de hoogte van de Empire State Building. Ja. Dus zo groot is dat, want daar voor je bam, weg. Nou, dan denk je, oh jongens, en dit gebeurt dus aan de lopende band, hè?
Ja, ik ken de film, hij maakt inderdaad heel veel impact. Goed, tijd voor het laatste fragment. Harm, wij maken dit wekelijkse radioprogramma sinds september. En in aanloop daarnaartoe zei jij af en toe, mensen, naming en shaming graag. We moeten man en paard noemen. Laten we even gaan luisteren.
Korte Kaas, die teamleider was op de fabriek, zegt dat hij veel collega's ziek heeft zien worden.
Ik heb in het stof gestaan van de kooksfabriek en de meest vreselijke klussen gedaan in vieze stoffen en gassen. En het is eigenlijk een wonder dat ik nog leef.
Tata Steel. Daar gaat dit over. Goed Waarom voorbeeld. Wilde je het daarover hebben?
Nou, weet je, ik praat veel met bedrijven en dan zie ik dat ze hele goede dingen doen. En dan doen ze ook heel veel slechte dingen. En die komen pas aan het licht als er ter plekke iemand van een klimrek stort, omdat het vol met zwarte stof zit, omdat de ziektecijfers omhoog gaan. Dan denk ik, dat moet gewoon verleden tijd zijn. Dat niet iedereen nu al circulair en schoon is, dat weten we wel. Geef gewoon eerlijk aan waar je staat, wat je aan het doen met wat je zoektocht en je worsteling wordt. Laten we allemaal helpen, want we hebben Tata Steel ook nodig. Voor de windmolens, voor een heleboel dingen die we willen verduurzamen. Maar ga dat niet doen als politiek een rapport is of als er een rechtszaak boven je hoofd hangt. Vind ik super ouderwets. Hetzelfde met McDonald's, hè, die nu via YouTube toch reclame maakt voor kinderen. En dan, ja, het is volgens de wet. Dat vind ik gewoon echt schandalig. Zorg voor een fatsoenlijke bedrijfsvoering en geef in alle transparantie aan waar je zit en waar je heen wil. Vraag om hulp, durf het fout te doen, maar niet dat 3M illegaal. We zijn niet verdomme in de jaren 70 nog steeds, hè. Dus illegaal een beetje, hoe lang komen we ermee weg? Nou, dan blijven we dat maximaal proberen. Nee, niet meer doen.
Nee, dus in feite zeg jij inderdaad Tata Steel, goed dat ze nu in beweging komen.
En zonnepanelen maken en hippe energie.
Hadden we dat maar iets eerder gedaan?
Ja, geef gewoon eerlijk toe van jongens, als we snel willen verduurzamen, hebben we hulp nodig. Want het is gewoon heel moeilijk. En niet verdoezelen.
Ja, ik ben het helemaal met je eens, Harm. En ik denk, om daar in aanvulling aan toe te voegen, volgens mij hebben we ook gewoon altijd de verkeerde business case gemaakt of zo. Of die bedrijven. Dus als we zetten het namelijk af tegen, weet je, wat als we een investering doen, dan verdienen we terug in een bepaalde tijd. Dat is een beetje het economisch denken van een organisatie. Maar wat nou als we niets doen? En dan heb ik het dus over maatschappelijke kosten-baten. We kunnen al een tijdje dat goed kwantificeren, financieel maken, monetariseren. Maar we doen er eigenlijk nog heel weinig mee. En als we de komende 10 jaar niets doen, nu een NS en een Achmea, die rekenen allemaal uit wat het hun out-of-pocket kost, omdat er klimaatschade ook van toepassing is. Dus ik denk dat als we dat veel meer in relatie gaan zien, en dan roep ik graag alle briljante economische breinen op om organisaties te gaan adviseren op wat gebeurt er als we niets doen. Directe klimaatschade, wat kost het ons?
Ja, en dat we dus met elkaar een toekomstbeeld gaan maken. Je hoeft het niet zeker te weten, maar je moet een beetje weten, 2030 ongeveer dat idee, 2050, 2100, hè, wat Jan Rotmans in zijn boek probeert, dat is een oplossing. Maar droom een toekomst en ga daar vast op voorsorteren, want je kan niet wachten tot die er is. Nou, dat hebben we in Limburg gezien, want dan je verzuipt waar je bij staat met z'n allen. Dus geen goed idee.
Ja, tot slot dan nog even. Jij hebt, geloof ik, dit jaar de prachtige leeftijd van 60 bereikt. Ja, mijn slotvraag. Ben jij nog hoopvol voor de generatie kinderen die nu geboren wordt?
Ja, weet je, ik heb zelf nog niet al te lang geleden, 11 jaar geleden, een dochter gekregen en daarna nog een zoon. En toen dacht ik ook al van, is dat nog verantwoord? Als je zegt, dat gaan we niet meer doen, kunnen we er beter mee ophouden. Ja. Weet je, dan leven we op de rand van de vulkaan. We vliegen nog 30 keer naar Mexico op en neer en dan klaar is Kees. Dus dat wil ik wel. Ik vind, hoop heb ik wel geleerd van een Lakota-Indiaan, is een vroeg Grieks-christelijk beginsel om alles wat je echt wil buiten jezelf te leggen en dan te hopen en te bidden. Dus ik hou het woord hoop, vind ik heel ambivalent. Maar uit de verbinding met de aarde en de mensen om je heen, je mensen die je lief hebt, de kracht halen om te zeggen, zo'n wereld willen wij hebben, dat moet je gewoon durven doen. Dus vanuit het buikgevoel en je hart naar je hoofd. En het klinkt heel zweverig. Maar dat je er ook echt iets bij voelt. Want als je er niks bij voelt, blijft het cijfertje zijn winst en gelul. En je moet in beweging komen vanuit je eigen behoefte om dat te doen.
Harm Edens, dankjewel.
Dominee Edens, dankjewel.
Ja. Ja. Yvette, wat denk je? Zullen we hem nog een keertje uitnodigen?
Nou, lijkt me een heel goed idee. Mag ik dan ook weer aanschuiven? Nou, ik heb nog heel wat vragen te stellen namelijk.
Ja, maar even toch nog één slotvraag aan jou. Wat ga jij meenemen en vanavond doorvertellen aan de keukentafel?
Ik werd wel even getriggerd door het stukje politieke gesprek wat we hadden. En ik geloof dat zowel links als rechts beide bijdragen aan een vertraging van klimaatactie. Want we zijn continu aan het polariseren. We zijn continu eigenlijk aan het wegschuiven van de ander. Terwijl als we nou eens gaan verbinden en alle partijen gaan bekijken wat zij als steentje bij gaan dragen, volgens mij gaan we dan vele malen harder.
Ik heb dat zo vaak in die Tweede Kamer nu geroepen. Hè? Rapport Brede Welvaart. Klimaat is niet lichtgroen of donkerbruin.
Nee, joh, geen
het is van ons allemaal.
Ja,
dankjewel, Yvette.
Yvette Watson, dankjewel. En uiteraard ook dank aan Harm Edens. Vanaf volgende week zijn we er gewoon weer. En dan staat Harm op deze plek, zoals het hoort.
Phew.
Maar ik vond het wel leuk.
Dankjewel, John.
Dankjewel. Dit was een andere BNR Duurzaam dan je van ons gewend bent. Wat blijft is de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.